Of veracht u de gemeente van God en wilt u de armen onder u vernederen? Wat moet ik u hierover zeggen? Moet ik u soms prijzen? Dat doe ik in geen geval. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen, voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke mensen en zijn er al velen onder u gestorven. Als we onszelf zouden toetsen, zouden we niet worden veroordeeld. Maar nu velt de Heer zijn oordeel over ons en wijst hij ons terecht, omdat we niet samen met de wereld zullen worden veroordeeld. Daarom, broeders en zusters, wees gastvrij voor elkaar, wanneer u samenkomt voor de maaltijd. Wie honger heeft, kan beter thuis eten. Dan leiden uw samenkomsten tenminste niet tot veroordeling. De overige zaken zal ik regelen wanneer ik kom. Als ik dat zo lees, is het ook wel duidelijk dat we midden in een gesprek vallen. Er is van alles aan de hand. Paulus schrijft aan een gemeente in Korinthe. Wij zijn de gemeente in Maassluis. Dus hoe hebben deze woorden met ons te maken? Nou, laat ik beginnen met een verhaaltje. Een gezin met 4 kinderen. 2 jongens, Dick en Bert, dat zijn de oudste. Die zitten al goed in de puberteit. Jaar of 16. 14 en 2 kleintjes. En elke avond als ze gaan eten, nou ja, voordat ze gaan eten, zitten Dick en Bert al aan tafel. En die scheppen hun bord al vol. Die hebben flink honger. En voordat maar de rest überhaupt aan tafel kan zitten, zijn zij al aangevallen. Ze zitten, nou, hun bord is al half leeg voordat ze beginnen. En het wordt van kwaad tot erger. En op een gegeven moment wordt het de vader van het gezin, die wordt het te gortig en die zegt: hé jongens, wij zijn een familie. Ja, hij zegt waarschijnlijk iets anders dan ik het hier zeg. Hij zegt: we zijn een familie. Als jullie geen rekening kunnen houden met de anderen, dan eet je maar niet. Wij zijn geen beesten dat je gewoon moet aanvallen. We zijn een familie. Je moet rekening met elkaar houden en anders eet je gewoon niet. Als je niet kunt beseffen dat je tot een gezin hoort, dan hoor je er niet bij. Dan zoek je maar gewoon een andere plek op. En Bert, de oudste, die is net iets te slim voor zijn leeftijd. Die denkt na. En die zegt ook: dus als je geen rekening kunt houden met een ander, dan mag je niet mee eten. En dan kijkt naar zijn zusje van 3. En die zegt: nou, ik heb Marie nog nooit rekening horen houden met anderen. Dus Marie mag niet mee eten. En Dick zegt: oh ja. Ja, en Joost van 6... die weet ook al helemaal, die beseft ook niet wat het is om lid van een gezin te zijn, toch? Als je 6 bent, heb je dat nog niet echt door. Dus Joost mag ook niet mee eten. Trouwens, in de Bijbel staat: wie niet werkt, zal niet eten. Nou, ik heb Joost alleen maar zien spelen. Dus eten is voorbij. Als je geen rekening met anderen kunt houden, mag je niet mee eten. Als je niet beseft dat je deel maar uitmaakt van een gezin, hoor je er niet bij. Was dat wat die vader bedoelde of was er iets anders aan de hand? Ja, wie mag er aan het avondmaal? Mogen kinderen aan het avondmaal? Nou, geen definitief antwoord vandaag. En het is misschien meer samen Bijbel lezen dan een preek. Maar de tekst waar het over gaat is, en het is goed om je Bijbel erbij open te houden, maar het gaat natuurlijk over vers 28. Daar staat: laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen. En dat is belangrijk, want zegt Paulus, wie eet en drinkt en niet beseft dat het om het lichaam gaat, roept zijn veroordeling over zichzelf af. Kunnen kinderen zichzelf toetsen? Dat is de vraag. Kan dat? Maar voordat we naar die vraag gaan, moeten we eerst kijken, wat is de achtergrond van deze opdracht? Want we vallen, en dat merk je als je het gaat lezen, we vallen midden in een situatie, in een verhaal in. En wat is nou de achtergrond? Nou, de volgelingen van Jezus in die tijd hadden geen eigen gebouwen zoals wij hadden. Ze kwamen samen in de huizen van elkaar. Meestal in de huizen van welgestelde christenen. Dan pasten er wat meer mensen in. Elke keer als ze samenkwamen, dan vierden ze samen de maaltijd. En tijdens de maaltijd vierden ze avondmaal. En waarschijnlijk braken ze aan het begin van de maaltijd het brood. En gedachten ze aan het sterven van Jezus. En daarna aten ze wat iedereen had meegenomen, want iedereen nam wat mee. En aan het eind van de maaltijd dronken ze uit de beker. Ook om de dood van Jezus aan het kruis te gedenken. En je hoort die volgorde zelfs nog een beetje terug in wat Paulus schrijft in vers 23 en verder. Hij zegt, want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat op de Heer zelf. Hij bedoelt, ik heb jullie verteld hoe je de maaltijd moet vieren. En dat heb ik niet zelf verzonnen. Dat heb ik ook weer geleerd van anderen. En ik geef het aan jullie door. En uiteindelijk gaat het terug op de Heer Jezus zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker. Dus de maaltijd begint met breken. En na de maaltijd de beker. Nou, zo vierden ze. En iedereen nam wat mee. En samen aten ze. Alleen in Korinthe ging het niet meer zo. In Korinthe ging het anders. En dat had waarschijnlijk ook te maken met hoe de huizen er in die tijd uitzagen. Als je een groot huis had. Dat heet een domus. Had je daar een mooie eetkamer in, maar in zo'n eetkamer paste, nou, ik heb het niet meer opgezocht, maar volgens mij paste er ongeveer 10 mensen in. En naast die eetkamer had zo'n domus had een soort onoverdekte mooie binnenruimte, een patio, het heet een atrium geloof ik. Maar er zijn mensen die dat goed weten. En wat er dus gebeurde, is dat een gedeelte van de volgelingen van Jezus zat in die eetkamer en de rest zat in dat atrium. En je kan je voorstellen hoe dat gebeurt. Je nodigt, het is jouw huis, dus jouw vrienden zitten in de eetkamer en de rest, dat zijn ook je broeders en zusters, maar die zitten in het atrium. En zo kwam er al wat scheiding. En nog iets later nodigden die rijke christenen, die nodigden hun vriendjes wat eerder uit. Dan beginnen we wat eerder met de maaltijd, gezellig, kunnen we even bijpraten. Drinken we alvast een wijntje. En moesten resten doen. Met de rest, met wat er overbleef. En in de woorden van Paulus in vers 21, van wat u hebt meegebracht, eet u alleen zelf. Zodat de een honger heeft en de ander dronken is. Hebt u soms geen eigen huis waar u kunt eten en drinken? Of veracht u de gemeente van God en wilt u de armen onder u vernederen? De rijke en de invloedrijke mensen kwamen eerder, zaten in de eetkamer, begonnen de maaltijd. En de armen, de slaven, die kwamen later en zaten in de binnenzaal. En die moesten het doen met de restjes. Dat is de achtergrond van wat Paulus schrijft. Ja, en er hoort nog iets bij. Nog meer. Paulus schrijft namelijk ook. Dat is het tweede deel. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt. Verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. En daarvoor zeggen, zei hij, Jezus citerend, doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Nou, bij gedenken stel je misschien voor, oh, je moet je het voor de geest halen, dan zit je aan tafel en dan haal je voor de geest wat Jezus heeft gedaan. Je ziet dat voor je gebeuren. Maar gedenken is veel actiever. Gedenken vormt je. Echt, gedenken doe je. Ik kan het uitleggen met een voorbeeldje. Sven Kramer gedacht Gerard Kemkes vlak voordat hij die bocht in ging. Maar hij haalde het niet alleen voor de geest wat Gerard Kemmerk had gezegd. Hij deed wat. Hij koos de verkeerde bocht. Nou, herinneren is actief. Je doet iets. Er gebeurt iets. Nou, in dit geval bij Sven Kramer was het niet zo succesvol. Had hij er beter niet aan kunnen denken. Maar het idee is duidelijk, lijkt me. Gedenken, dat vormt je. Dat is iets actiefs. Doe dit telkens wanneer jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Als die mensen avondmaal vieren, dan herinneren ze zich dat ze allemaal vreemdelingen waren geweest voor God. Dat doen wij ook. We zijn ooit vreemdelingen geweest voor God. Allemaal zijn, allemaal. We herinneren ons dat we vroeger, en waarschijnlijk nog wel op zijn tijd, denken, ik heb God, ik red mezelf uitstekend. Ik heb een prima doel voor mijn leven en ik heb God niet nodig. We herinneren ons aan het avondmaal dat we ooit vijanden zijn geweest van God. Wij allemaal, of we nu oud of jong zijn, rijk of arm. Dit hebben we gemeenschappelijk. We waren vreemdelingen. En door het kruis, door Jezus, zijn we nu verzoend. Zijn we, of we nu oud of jong, rijk of arm, slim of minder slim, wel of geen invloed hebben. We zijn samen zijn gezin door Jezus. Paulus zou zeggen of we nu Joden of Grieken zijn, slaven of vrij. We zijn samen één. Eerst in onze vreemdelingschap. En nu dat we samen één gezin zijn, Gods huisgezin. Maar hoe kan het dan dat tegelijkertijd in één huis de een dronken is en de ander hongerig? Dat kan toch niet? Dan maak je je schuldig, zegt Paulus, tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Dat zijn echt grote woorden. Hij zegt eigenlijk, dan kruisig je Jezus dus opnieuw. Dan ben je weer terug bij af. Want waarom moest Jezus sterven? Omdat we vijanden van elkaar en vijanden van God waren. En nu zitten jullie hier samen, de een dronken en de ander hongerig. Dan maak je je schuldig aan het lichaam en het bloed van de Heer Jezus. Dan vervreemd je je opnieuw. Dan zoek je opnieuw de vijandschap. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en de beker drinkt. Maar tegen wie zegt Paulus die woorden nou? Die zegt Paulus tegen die onbekeerlijke volwassenen. Die zegt hij tegen die mensen met macht en invloed. Toets jezelf is niet bedoeld om andere mensen uit te sluiten. Oh, je hebt je onvoldoende getoetst. Jij mag niet meedoen. Nee. Toets jezelf is bedoeld om andere mensen in te sluiten. We horen toch bij elkaar. Die armen horen er toch ook bij. We horen toch bij elkaar. Toets jezelf, waar ben je mee bezig met andere mensen weg te duwen. Insluiten. En het bijzondere is dat Paulus dat zegt tot de redding van de rijken. Want als die rijke mensen zouden doorgaan met buitensluiten, dan sluiten ze eigenlijk zichzelf buiten. Toch? Want die mensen maken zich schuldig. Toets jezelf. Nou, nu naar onze tijd. Wie sluiten wij uit? Sluiten wij misschien mensen uit die langzaam, ja, mensen die het syndroom van Down hebben? Zouden we die uit moeten sluiten? Of sluiten wij alleenstaanden uit? Mensen die het moeilijk hebben met hun geloof, zouden wij die uit willen sluiten? Toets jezelf, zegt Paulus. Wie sluiten we uit? Sluiten wij de ouderen uit of de jongeren? Het doel van die opdracht, toets jezelf, is dus niet om uit te sluiten, maar juist om te omarmen, om weer binnen te sluiten. En die opdracht was in eerste instantie gericht op onbekeerlijke, volwassenen, hardvochtige mensen. Je kan dus niet zeggen van, oh, deze regel geldt voor gelovige jonge kinderen die gelovig zijn. Want gelovige jonge kinderen zijn geen onbekeerlijke volwassenen. En een regel die bedoeld is om anderen in te sluiten, dat is het doel, kunnen wij niet gebruiken om andere mensen, jonge kinderen, uit te sluiten. Toets jezelf, zegt Paulus. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Het voorbeeld waarmee ik begon met het gezin komt uit een boekje van Tim Gallant. Dat is iemand die voert een hartstochtelijk pleidooi om kinderen aan het avondmaal op te nemen. En wat hij zegt dat toetsje zelf en dat beseffen, hij zegt dat is niet eens een noodzakelijke voorwaarde voor mensen. Hij komt met een voorbeeldje met remmen. Hij zegt, als je bewust met kapot remmen gaat rijden, dan moet je wel beseffen dat je een groot risico loopt om te verongelukken. Maar als je met goede remmen rijdt, dan hoef je niet bewust te zijn van dat risico, want dan is dat risico er veel minder. Sterker nog, in de meeste gevallen hoef je helemaal niet na te denken over je remmen. Je gaat gewoon rijden. Hij zegt, dat toetsje zelf en besef waar je mee bezig bent, is vooral bedoeld voor mensen die verkeerd zijn, zitten. Dan moet je wel goed nadenken waar je mee bezig bent. Maar als alles gewoon goed gaat, als je daar niet mee bezig bent, dan is de vraag of dat een voorwaarde bent, dat je wel moet beseffen. Dat je wel moet toetsen. Hij kan dat zeggen, omdat hij ook beseft dat avondmaal geen open maaltijd is. Het is niet zo voor hem en in de Bijbel dat iedereen maar gewoon kan aangaan. Als je goed genoeg bent, mag je aan het avondmaal. Avondmaal is een maaltijd waar je recht op hebt. Zo is het niet. Pas was dat nog, hè? Had je die demonstranten, de roze demonstrant in de Romeinse kerk. Iedereen heeft recht op een hostie. Daar kan je van vinden wat je denkt. Maar één ding is in ieder geval niet zo. Niemand heeft recht op het avondmaal. Dat is precies het omgekeerde. Bij het avondmaal vieren we juist dat we geen recht hebben om verbonden te zijn met God. Bij het avondmaal vieren we nu juist dat we er van nature niet bij horen. Dat we niks hebben in te brengen, maar dat het net omgekeerd is. Dat God naar ons toe komt en dat hij ons uitnodigt. Wil je mee? Wil je mijn kind zijn? Wil je erbij horen? En de manier waarop God ons uitnodigt, is door het verbond. Avondmaal is een verbondsmaaltijd. Nou, dat is iets wat ik aan iets ga hinten om te vertellen, om de volgende keer daar wat over te zeggen. Avondmaal is een verbondsmaaltijd. En God laat ons delen in zijn verbond door de doop. Iedereen die gedoopt is, hoort bij Gods verbond. En als we dus kinderen dopen, horen ze bij zijn verbond. En zo kunnen we nog een stapje verder. Wanneer Paulus schrijft toetsje zelf, dan had hij dus een bepaalde groep mensen voor ogen in de gemeente. Maar hij houdt het wel vrij algemeen. Toetsje zelf. Dus je mag het wel breder trekken. En Paulus heeft het ook niet alleen over toetsen. Hij vraagt nog meer. Hij zegt eet, drink, gedenk, toets, wacht op elkaar. Het zijn allemaal opdrachten. Je zou het zelfs geboden kunnen noemen. En Paulus geeft die geboden niet als voorwaarde om aan te gaan. Van alleen als je deze dingen doet, mag je. Maar hij zegt, zo moet je aangaan. Met deze houding mag je aan tafel. Hoe zullen we de maaltijd vieren? Hoe gaan we in op de uitnodiging? In dankbaarheid, in onderlinge liefde, onderlinge verbondenheid, in verwondering, in eerbied. Zo toch? En dat is iets. Die met die houding aangaan, dat is iets wat we van iedereen mogen verwachten. Wacht op elkaar. Hier staat, wees gastvrij. Wacht op elkaar. Dat mogen we verwachten van jong en oud. Maar ieder op zijn eigen niveau. Nou, dat is een insteek die vond ik ergens anders. In een rapport van de Christian Reformed Churches van Noord-Amerika. Dat is een kerkverband waar we een beetje bij horen, waar we relaties mee hebben. En zij zeggen, en dat vind ik wel mooi om daarbij aan te sluiten. Zij zeggen, Gods geboden zijn geen moeizame verplichtingen. Oh, moeten we dit ook nog doen? Maar Gods geboden zijn cadeautjes. Gods geboden sporen ons aan om elkaar lief te hebben. En zijn geboden zijn geen beperking van onze vrijheid. Maar God wil ons juist bevrijden van onze vrijblijvendheid. Om te doen waar we zelf zin in hebben. Om situaties te creëren waarin de een dronken is en de ander hongerig is. En God wil ons juist helpen om in vrijheid voor elkaar lief te hebben. Waarom houden we Gods geboden? Omdat ze leven geven. En dat verwachten we. Niet alleen van volwassenen. Maar dat verwachten we ook al van onze kinderen. Niet best. Dat hoef je niet te doen. Dat zeggen we tegen kinderen van 4 misschien al. Wil je wel je speelgoed delen? Het goede zoeken voor de ander. Zorg voor elkaar. Niet roddelen. Niet slaan. samenspelen. Wees gul. En dat zijn dingen die kunnen we allemaal bij onszelf toetsen. Ieder op ons eigen niveau. Voor een volwassene is dat anders als voor een kind. Voor iemand die hoog intelligent is, is het anders als voor iemand die maar met moeite kan meekomen in de maatschappij. Het is voor iedereen anders. Maar we kunnen onszelf, het is een regel die we kunnen onszelf allemaal toetsen als we de maaltijd vieren. Ieder op zijn eigen niveau. En het voorstel van dit kerkverband is dus dat iedereen zich toetst. Maar wel op zijn eigen niveau. Op zijn eigen leeftijd. Of nu jong, oud, slim of dat iets minder zijn. Toets jezelf, zegt Paulus. Want hier is hij op uit. Dat we op elkaar wachten. Dat we in de woorden van de, zoals het hier staat, wees gastvrij voor elkaar wanneer u samenkomt voor de maaltijd. Of in de woorden van de Willibrordvertaling, wacht op elkaar. Zorg dat iedereen mee kan doen. Nou, hoe gaan we verder? Ik hoop dat we beter begrijpen wat die woorden toets jezelf, wat die betekenen. Dat die bedoeld zijn om andere mensen niet buiten te sluiten, maar integendeel juist om anderen te verwelkomen. Dat is de eerste toepassing. De tweede toepassing is dat Jezus ons allemaal vraagt om ons te toetsen. Hoe kunnen wij anderen verwelkomen? En dat kunnen we op elke leeftijd doen. Die houding kunnen we bij onszelf toetsen. Nou, ik hoop dat we met die elementen 22 april weer in kunnen gaan. Dan is er nog meer om te doen. We mogen nog ontdekken dat de maaltijd ook een verbondsmaaltijd is. Daar valt nog veel meer over te vertellen. Maar voor mij, wat het meest bij mij bleef steken, is dit. Wacht op elkaar. En wacht op elkaar, dat betekent samen. Dat je samen verder gaat en samen Bijbel lezen. Samen ontdekken. Wat wil God met ons? Wacht op elkaar. Amen.